Zo, goedemorgen.
Een echt plankje. Oh, ik krijg een echt plankje. Oh, dan kan ik mijn glas eronder zetten. Oh, dit is net echt, man, dit. Oh. Goedemorgen, fijn dat ik weer uitgenodigd ben. Ondanks de vorige keer dat ik hier was. Moet ergens iets goed gedaan hebben, denk ik. Moet alles maar kunnen. Martin, die stuurt mij een appje van wil je weer komen spreken op een jeugddienst. We weten nog niet wat het thema is. Kijk wel eventjes. En het thema was eerst keuzes maken. Ik dacht, oh, daar kan ik wel wat mee. Daarna was het, moet alles maar kunnen. Oh. Dat is een iets minder luchtig onderwerp. Ja. Hè, het moet alles maar kunnen. Schijnbaar wel, want we zien dat alles kan. Hè, alles gebeurt ook gewoon om ons heen. Maar ja, ik loop wel het risico dat ik met dat vingertje ga wijzen. Hè? Dat ik nu ga zeggen dat alle jongens zich preventief moeten castreren. En alle meisjes allemaal in het klooster moeten. En dan komt het allemaal wel goed met de wereld. Maar dat is het niet zo. We leven midden in die wereld. En die wereld is niet altijd even leuk. Maar er zijn ook wel hele leuke dingen in deze wereld. Ja, die zijn er wel. Vaak als christen denken we, oh, alles gaat kapot vast. Maar gisteren waren we even bij mijn nichtje geweest en dan rijden we over de N33 en N34 en dan zie ik daar die prachtige natuur, de herfstbladeren en dan denk ik, nou, de wereld is niet helemaal kapot, het ziet er prachtig uit. Dus ik zou een aantal dingen kunnen zeggen over wat er allemaal mis is met deze wereld. Ik moet op het vierkantje in. Ja, goed. Goed. Nou, dat zo. Dus second love. Ja. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Verschrikkelijk, ja. Nou, als jij gelukkig getrouwd bent, houd dan op mij lastig te vallen met het feit dat jij gelukkig getrouwd bent en dat je vreemd wil gaan. Ga naar je man en beleid je zonde als je denkt dat je vreemd wil gaan. Halloween. Halloween betekent All Hallows Eve. Avond voor Allerheiligen. Totaal geen christelijk feest, geen bijbelsfeest. Het is een feest, komt uit het Keltische, maar er zijn wel meerdere invloeden geweest. En eigenlijk is dat, één keer per jaar gedenken we de doden. En dat gedenken we niet alleen door te denken, oh, wat jammer dat je dood bent, ik zet even een kaarsje neer. Nee, het is ook, we gaan even praten nog met die doden. Gezellig feest, praten met doden. Erg gezellig. Genderneutraal. Er zijn echt maar twee smaakjes. Je hebt een man en je hebt een vrouw. Ik voel me eigenlijk een konijnachtige zijderups. Ik vind het heel jammer dat mensen daar geen aandacht aan besteden. Daar kan ik het over hebben, maar dat ga ik dus niet doen. Wat mij betreft is die hele discussie over genderneutraliteit is een aanval op Gods scheppingsorde. Man en vrouw schiep bij hen. Punt. Coming out day. Ik heb er toch op gezegd. Ik heb er even over getwijfeld, want het is een gevoelig onderwerp. En ik ga er niks over zeggen. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die daarmee worstelen. Homoseksuele gevoelens zijn er en nu eenmaal. Kunnen we als kerk heel stiekem over doen. Kunnen we zeggen, ah, dat is niet goed, dat is baar, dat is vies. Ik geloof niet dat we daar, zeker niet de niet-christelijke, maar ook de christelijke homoseksuelen, daar tekort mee doen. Mensen worstelen daarmee. Het enige wat ik dan kan zeggen, is dat de wereld ons leert dat onze seksualiteit, dat is onze identiteit. En dat klopt niet. Ik ben hetero. Maar het is verder niet belangrijk. Ik ben Hans. En mijn identiteit ligt in Christus. Niet in mijn seksualiteit, niet in de muzieksmaak, niet in de boeken die ik lees, niet in de films die ik kijk. En aangezien de wereld, en dan hebben we het over de niet-christelijke wereld, op zoek is naar identiteit, gaan ze dat zoeken in dat soort dingen. De wereld leert ons dat onze identiteit in onze seksualiteit zit. En dat is niet zo. Maar ik ga ook niet zeggen, wat ben jij fout bezig omdat jij die emoties hebt? Heel veel mensen worstelen daar echt mee. Daar moeten we begrip voor hebben en daar moeten we zeker naar uitreiken. Even los van wat we er vinden. Vorig jaar, Lauren Daigle. Het is een evangelische gemeente, dus dat kennen jullie vast wel, Lauren Daigle, UC. En Lauren Daigle was bij Ellen DeGeneres, weet ik veel hoe dat uitgesproken wordt. En Ellen is een lesbienne. En na afloop kwam de christelijke media aan haar vragen, maar vind jij dan niet dat homoseksualiteit een zonde is? En zij zei, dat weet ik niet. En ik dacht, als die mij gevraagd had, zei ik, nou, lees je Bijbel. Waarom moet jij van mij horen of homoseksualiteit zonde is. We zijn zo bezig met daarop te storten dat we voorbij gaan aan wat het doet met een ander. Moeten we voor oppassen, denk ik. Ik heb daar Dr. Corrie neergezet, omdat de meeste jeugd Dr. Corrie wel kennen. Alles open en bloot heb ik het genoemd. Alles moet maar kunnen. Alles is bespreekbaar. En dat vind ik goed. Alles is ook bespreekbaar. Gisteren onderweg met mijn dochter nog een heel leuk gesprek gehad. Over waar ze haar proefwerk stuurt. Die zit nu in 6 VWO. En zij gaat haar proefwerk schrijven over hypnose in de entertainment en hypnose in de medische wereld en wat de verschillen zijn, zeg maar. En ik vind daar iets van. En dat heb ik ook gezegd, wat ik daarvan vind. Maar ik vind het wel fijn dat zij het onderzoekt. Want ik vind dat kinderen, mensen, voor alsjeblieft je eigen mening. Ga niet klakkeloos achter iemand anders aanlopen. En dan hebben we nog stikstof. Een paar weken geleden had je een 16-jarig meisje die heel hard schreeuwde: How dare you? You have ruined my childhood. Ik was me er niet van bewust. Ik ken het hele meisje niet. Echter, ze heeft wel een punt. Toen God de aarde maakte en aan Adam zei van, daar moet je goed voor zorgen. Dat hebben we flink laten lopen. We hebben het ook wel flink verknald. Nu heb ik niet haar childhood geruined. En daarbij vind ik dat haar ouders tegen haar moeten zeggen, nou, eventjes niet zo brutaal, meisje. Maar goed, ik kan het allemaal over deze dingen hebben en dat ga ik dus niet doen. Want alles gaat namelijk over de keuzes die we maken. Moet alles maar kunnen. Nou, heel veel dingen hebben te maken met een bepaalde factoren met wat jij vindt wat wel of niet kan. En dat heeft te maken met je opvoeding. Als je een heel streng christelijke opvoeding hebt gehad. Ik mag het hier zeggen, maar ik wil niet mijn gereformeerde broeders en zusters aanvallen. Want die hebben toch een andere opvoeding genoten vaak. Ik ben niet christelijk opgevoed. Ik heb wel geleerd hoe ik zijn naam IJdel moet gebruiken. En dat heb ik ook regelmatig gedaan. Mijn vrouw daarentegen is in een heel warm christelijk nest geboren. En is bijvoorbeeld ook tv-loos opgevoed. En bij mij stond de tv altijd aan. Geen waardeoordeel, maar zo komen we een keer bij elkaar. Hoe heeft God het ooit bedacht? Nou, het gaat dus om opvoeding, het gaat om je omgeving. Waar word je geboren? Je kan geboren worden op het platteland van Groningen of midden in Amsterdam. Dat maakt echt verschil. Je hebt nog een stukje eigenheid, je karakter. Oh, ik kan daar kijken. Ik zit de hele tijd zo te kijken. En ervaring, wat heb je in de afgelopen tijd al meegemaakt? En dat is wat je maakt, hè? Als je net hele nare dingen hebt meegemaakt in je leven. Dat bepaalt hoe je omgaat met dingen en welke keuzes je maakt. Ik geef jullie even een spoedcursusje, ontwikkeling en het puberbrein. De mens ontwikkelt zich op 3 gebieden. Er zijn er meer, maar dit zijn de belangrijkste. We hebben de cognitieve ontwikkeling. Vind ik een leuk woord, ik gebruik het gewoon. Cognitief betekent eigenlijk niets anders dan verstandelijk, zeg maar, je IQ. Sommige mensen zijn hoogvliegers en die doen de VWO en de universiteit met 2 vingers in de neus. En de ander moet heel erg hard knokken om het LBO door te komen. Geen waardeoordeel, maar zo is zoals het is. Dan hebben we ook nog de lichamelijke ontwikkeling. Nou, dat is bij pubers erg leuk. Er komen in één keer dingen bij die je daarvoor nog niet had. Er groeit in één keer haar op plekken waar het is nog niet zat. En ik kan jullie waarschuwen, pubers, na de 40 groeit er ook weer haar op plekken waarvan je dacht, kan daar haar groeien? Dus, als je nu denkt, goh, hey, haar. Ik kan me nog herinneren dat ik aan het sporten was en dat ik een klasgenoot had en die had hier echt, nou, een pakje Javaanse jongens hier op zijn. En dan kwam ik aan met 2 haartjes. Ik denk, ik ben toch iets minder mannelijk. En de sociale-emotionele ontwikkeling. En dat gaat vooral om hoe ga je om met de emoties van jezelf en die van een ander. En hoe heeft dat voor invloed op jou? Ik ben vroeger als kind op school enorm gepest. Ik praatte zo. En ik woonde in Groningen, maar ik had leren praten in Rotterdam. En ik had nog niet de baard in de keel, dus ik praatte zo. Nou, ik had Marokkanen in de klas. die een bepaald accent hadden, ze vonden mijn accent net zo raar. Ik was een heel klein opdondertje, heel mager ook, zou ik nou niet meer zeggen. Overal sproetjes. En ik praatte zo. Dat heeft iets gedaan met mijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het puberbrein. Ouders, letten jullie ook even op. Pubers, maar het is nog eenmaal zo. Pubers, er zit nog heel veel egocentrisme in. De wereld draait om jou. Dat wordt steeds minder. Als klein kind, echt hele kleine kinderen, dan spelen kinderen naast elkaar. Daarna spelen kinderen met elkaar. Maar ja, ik heb ooit een keer een meisje begeleid en die was moe van haar werk. Zei ze, oh, ik ben zo moe. Ik zei, waarvan? Van je werk? Zei, het was ook geen vakantie, hè? Het is werk. Daar word je moe van. Ja, dat vond ze heel erg oneerlijk, dat je moe werd van het werk. De wereld draait nog een beetje om haar. Ze is er heel goed uitgekomen op de duur, maar zo werkt het een beetje. Autonomie, hè, je wil veel meer gaan kijken naar wie ben ik in deze maatschappij. Mag ik ook mijn eigen dingen vinden? Mag ik ook mijn eigen dingen zeggen? Mag ik ook een heel andere mening hebben dan mijn ouders bijvoorbeeld? Wie ben ik? Identiteit gaat het meer over nou, wie ben ik in deze wereld? Wie mag ik zijn? Val ik op jongens? Val ik op meisjes? Val ik op allebei? Val ik op konijnachtige zijderupsen? Je weet het niet. Maar het is wel belangrijk, want dat maak je dus allemaal mee. Je wordt ook voor de eerste keer verliefd. En meisjes, ik kan alleen maar namens jongens spreken. Toen ik verliefd was, oh, dit is wel even leuk om te weten. Ik ben heel lang verliefd geweest op jouw zus. Heel lang. Van mijn 14e tot mijn 16e. En ik vond, echt alle meisjes waren verder stom. En ik schreef weer een briefje. En dan kreeg ik weer een briefje terug. Ja, ik vind je wel leuk, maar niet zo leuk. Maar dat boeide me niet. Ik vond haar leuk. Punt. Klaar. Strontje eigenwijs. Heel erg eigenwijs. Sorry. Dus met verliefdheid. Er gaan dingen gebeuren, zeg maar. En bij meisjes gebeurt er vast ook wel wat. Maar ik ben nooit een meisje geweest. Dus daar kan ik niet zo heel veel over vertellen. Sorry meisjes. Jullie moeten het zelf even uitzoeken. Je wil graag ergens bij horen. Wij noemen dat dan peer pressure. Dus de druk van je omgeving. Je wil ergens bij horen. Jullie allemaal niet. Natuurlijk zijn allemaal heel erg eigen en zo. Maar de meeste pubers willen ergens bij horen. En dan heb je ook nog de invloed van leeftijdsgenoten. En dat hoort een beetje bij erbij horen. Alleen er zit wel een verschil in. Nou, iemand vindt het liedje erg leuk en die ander vindt dat liedje ook leuk en die ander vindt het liedje ook leuk. Oh, dan zou ik het ook wel leuk vinden. En dan is het niet eens een druk van anderen van, vind jij dat niet eens leuk? Nee, maar dat maak je zo mee. Dit vind je leuk. In één keer zitten we met z'n allen op Snapchat en Instagram en zo. Oké, en je gaat experimenteren. En dat klinkt heel donker, maar dat is het niet. Experimenteren is ook gewoon, hoe ver kan ik gaan? Wat kan ik wel tegen mijn ouders zeggen? Wat kan ik wel tegen mijn leerkracht zeggen? Hoe ziet mijn lichaam eruit? Wat kan ik met mijn lichaam? Kan ik sporten? Of ga ik experimenteren met wat ik leuk vind? Dus het is niet alleen maar om naar experimenteren met drank en drugs en andere nare dingen. Goed, dat is ongeveer een crash course in het puberbrein. De Bijbel spreekt over drie dingen: geest, ziel en lichaam. En je geest, dat is je verstand. En je wil, en daarmee heb je dus contact met God, want God is ook geest. Dan heb je je ziel, en Grieks voor ziel is psyche. Dus als je naar de psychiater gaat, dan ga je naar iemand die gespecialiseerd is in zielenzorg. En daar zit je sociaal-emotionele ontwikkeling in. En je lichaam, ja, dat is dan eenmaal dat aardse tent waar je mee moet rondslepen. Ja. Ik zei ooit eens tegen iemand, nou, ik krijg in de hemel een nieuw lichaam. Oh ja? Ja, je denkt toch niet dat ik hier voor eeuwig mee wil rondlopen, zeg. Hallo. Dus we hebben dat net ook gezien, hè, bij die ontwikkelingsgebieden, zeg maar. Nou, de Bijbel spreekt eigenlijk over precies hetzelfde. We hebben het over geest, ziel en lichaam, verstand, ziel, sociaal-emotionele ontwikkeling en je aardse tent. Dus de Bijbel onderstreept dat eigenlijk. De Bijbel, yes, daar hebben we hem. Oh Hans, we waren al bang dat je niet naar de Bijbel zou lezen. Ik vermaan u dan, broeders en zusters. Dit is nog de MBG-vertaling. Eigenlijk is dat alleen maar omdat ik een beetje lui ben. Ik ga knippen en plakken. En de MBV is niet online te vinden. Maar die kan ik niet knippen en plakken. Heb ik geprobeerd. Oh, dat wil niet. Dus we doen even met de Gijs en de heren met drie E's en zo. Ik vermaan u dan, broeders en zusters. Dat zet ik er even bij. Met beroep op de barmhartigheden Gods. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Het wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Er worden een aantal dingen hier gezegd. En één is dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. Dit is de redelijke eredienst. De oudere mensen denken, joh, maar die snap ik wel. De pubers denken, wat is dit voor rare taal? Ewa, wat is dit, man? Wat het eigenlijk om gaat, is dat je maakt een keuze. Wat doe je met je lichaam? Wat doe je? Hier gaat het er vooral om wat je dus fysiek doet. Wat je tegen iemand zegt. En dat doe je met je verstand. Je gebruikt je verstand, je wil, om keuzes te maken. Voorbeeldje, iemand scheldt me uit voor iets. Als ik diegene dan een hoekstoot geef, dan doe ik dat met, nou niet zozeer met mijn verstand, maar ik heb er wel dan over nagedacht. Is het slim? Nee. Maar lichaam kan namelijk niet voor zichzelf denken. Dat kan dat niet. Zo zijn we nou eenmaal ontworpen. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat vind ik mooi. Ik snap het wel, heel veel jongelui die lezen dan. Er staat dan wordt vrijgemaakt en daarna staat dan wordt hervormd. Ja, wat is het nu? Moet ik nou vrijgemaakt worden of hervormd? Dus die is altijd even lastig. Maar het gaat erom, zeg maar, dat je denken vernieuwt. Je verstand past zich aan. Je leert steeds meer dingen bij, waardoor er dus nieuw inzichten komen. Dingen die ik als puber van 16 zou doen, zou ik nu niet meer doen. Als puber van 16 had ik die borden macaroni, ging ik s'avonds uit, ging er nog een patatje naar binnen. En dan kwam ik thuis en dacht ik, oh, ik las nog wel 6 broodjes. Valt niet op, hè, trouwens. Maar dat zou ik nu niet meer doen. Ik zou het wel willen, maar ik ga het niet meer doen. Maar die vernieuwing is een constant proces. Er staat namelijk niet in de Bijbel, u bent vernieuwd, punt. Nee, het is een constant proces. Want bekering is geen griepprik. Het is niet iets wat we elk jaar even halen. En nou, we zijn weer bekeerd voor een jaar. En het is weer klaar en ik hoef verder echt nergens over na te denken. En ik word niet meer ziek. Nee, dat is niet waar. Het is een constant proces. Je bent er constant mee bezig. De Bijbel zegt over dagelijks je kruis opnemen. Vind ik ook een mooi tekst dit. Ik ga het gewoon voorlezen. Want de liefde van Christus dringt ons dat daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Een andere tekst zegt, wat ons drijft is de liefde. En dan komen we bij de ziel. We hebben het lichaam gehad en het verstand, dan komen we nu bij de ziel. Wat ons drijft is de liefde. Er gebeurt daar iets binnen. Wat ik hier een hele mooie tekst in is, niet meer voor zichzelf zouden leven. Zodra je christen bent, leef je niet meer voor jezelf. Je leeft voor God. En een logisch gevolg daarvan is dat je ook leeft voor anderen. Ik ga je weer een voorbeeld nemen, maar wij kennen elkaar van vroeger van het leger dezelfde. Major Boshart zei, Christus dienen is de mens dienen en de mens dienen is Christus dienen. Dat vind ik een heel mooi logo, motto. Het gaat erom dat als je christen wordt, leef je niet meer voor jezelf, leef je voor hem, maar ook voor anderen dus. Je hart gaat steeds meer uit naar anderen. En daar komen we dus bij onze ziel. En ik ga het even over het hart hebben. Net bij het bidden had ik mijn preekje al een beetje gehouden. Het hart is arglistig en bedriegelijk, zegt de Bijbel. Ah, Hans, moet dat zo negatief? Nou, nee, maar het is wel zoals het is. Wij kunnen ook heel erg voor de gek gehouden worden door ons hart. Het voelt goed, dus het zal wel goed zijn. Maar zo werkt het niet. De Bijbel waarschuwt ons daarvoor. We moeten ons hart volgen, zegt de wereld. En de Bijbel zegt, met je verstand. Als ik mijn hart altijd volg, met mijn ADHD-hasses, dan ga ik ook wel even dingen doen die daarna dacht, oh, had ik beter niet kunnen doen. Als ik mijn gevoel volg, ga ik hele stomme dingen doen. Altijd je verstand gebruiken. Als je christen wordt, dus Jezus gaat volgen met geheel je hart en geheel je verstand, gaan er dingen binnen in jou veranderen. Efeziërs. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer, nogmaals, de oude tekst, gij niet langer moogt wandelen zoals de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Andere vertalingen zegt, maar zo heb je Christus niet leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en een nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Het gaat er dus om dat je een nieuw mens aan doet, dat er dus iets verandert. Je legt je oude mens af en je doet je nieuwe mens aan. En ik kan me zo voorstellen dat het voor mensen die al jaren naar de kerk gaan eigenlijk gesneden koek is. En ik denk dat het voor de puber nieuw mens aan doen, wat houdt dat eigenlijk in? Er komt ander gedrag. Voorbeeldje, Martin. Martin is politieagent. Maar als Martin niet zijn uniform aan heeft en hij wil een vrachtwagen tegenhouden, dat mensen denken, ja, read between the lines, ik ga lekker door. Want Martin heeft op dat moment niet de autoriteit van een politieagent. Zodra Martin zijn uniform aandoet en hij doet zo, reken maar dat die chauffeur stopt. Want hij heeft de autoriteit van een politieagent. Dit is een beetje wat de Bijbel zegt over een nieuw leven. Je doet een nieuw leven aan. Je staat in een andere autoriteit. Je hebt een andere leider. Niet meer jezelf. Je volgt niet meer je eigen hart. Je volgt Jezus. En dat betekent niet, oké, ik volg Jezus, dus ik ga nu op de snelweg een vrachtwagen tegenhouden. Zo werkt dat niet, hè? Even voor de duidelijkheid. Er is iets veranderd. Leuk bruggetje, vrachtwagen. Stel je voor, ik was vanmorgen 10:15 pas aangekomen. En Martin had mij gevraagd, Hans, waarom ben je zo laat, jongen? Nou, ik had een lekker band en die wilde ik verwisselen. En toen rolde er een moer over de snelweg. Toen rende ik over de snelweg en toen kwam er een vrachtwagen aan en die reed mij zo over mij heen. Wat zou er dan gebeuren als een vrachtwagen over je heen rijdt? Nou ja, met een beetje mazzel ben je dood. En met een beetje niet-mazzel lig je voor je leven lang in de kreukels. Je leven verandert compleet. Nou, dan is nu de vraag, wie is groter, God of een vrachtwagen? Tip, het is niet een vrachtwagen. Als God jou aanraakt, kan het niet anders zijn dat het je leven compleet verandert. Van binnen, van buiten, er gebeurt iets. Je gaat ander gedrag vertonen, je gaat andere dingen vinden, je gaat misschien veel geduldiger met dingen om. Hè. We hebben over die vruchten van de Heilige Geest. Lang verhaal, ga ik nou niet over beginnen. Maar het kan niet anders dan als God jou aanraakt, dat je dus verandert. Niet meer bezig bent met dingen van deze wereld. Ja. De vraag is, wat kies je? Wie of wat volg je? Pas op voor de valse profeten, staat er in Matthäus. Die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. En pluk toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Het kan niet anders. Ik zeg niet dat het moet, hè, want dan is het toch religie. Maar het kan niet anders dat als jij tot bekering komt en christen wordt, dat mensen dat aan jou zien, aan jouw vruchten. Wat doe jij? Ga je anders nadenken? Ga je in plaats van zeggen tegen een zwerver, god, maar verwerk nou. Of ga je er heel anders mee om? Ik ben namelijk nog steeds een beetje zo dat ik langs een zwerver loop en denk, ja, je woont in Nederland, je kan gewoon hulp krijgen. Mijn vrouw daarentegen is daar anders in. Zeker in Duitsland, dan gaat ze altijd even langs een zwerver en vraagt, heb je honger? En dan koop ik even wat voor jou. Ik kan dat altijd. Ik denk, oh ja, zo had het gemoeten. Het gaat er dus om, net weer een beetje wat ik net ook zei, van ja, als het goed voelt, betekent niet dat het goed is. Dus je moet echt wel je verstand gebruiken. We hadden het namelijk net bij het bidden erover, dat als ik ga bidden, en wat ik irritant vind is dat er een pianootje meespeelt. Dan ga ik zo bidden, en dan komt er een pianootje, en die speelt dan even een mooi gedragen. En dan denk ik, ja, maar dat wil ik niet, want dan ben je bezig met gevoel en met emotie, en dan ben je niet meer bezig met je verstand. Martin zag dat als een uitdaging. Maar het gaat mij erom dat je moet nadenken over wat je doet. Niet alles wat leuk is, is goed voor je. Ander voorbeeld. Een paar jaar geleden, misschien jullie pubers kunnen het niet meer herinneren, had je een reclame van Sky Radio. En je had het liedje van, I don't feel like dancing. En dus een man die zit in zijn bedrijfsauto en die hoort dat liedje, zeg maar. En die komt thuis en dan vindt zijn vrouw in bed. En de radio is daar ook aan en dan doet de radio uit. En vanuit de kast komt, zingt zeg maar de man waarmee ze vreemd gaat nog even door. I don't feel like that. En ik denk, grappig hè, overspel. Helemaal niks grappigs aan. Maar de wereld doet net alsof het grappig is. Het moet allemaal maar kunnen. En helaas kan het ook. Maar wij mogen ons verstand gebruiken. Er is niks leuks of grappigs aan overspel. Zeker niet als de kinderen in het spel zijn. Mijn moeder heeft 3 kerels gehad of zo. En er heeft niet zozeer zeg maar tijd tussen gezeten. Wij waren als kinderen daar de dupe van. Wij zagen dat. Ik heb niet de hele tekst erop gezet, maar ik ga hem wel even lezen. Dus wie in Christus Jezus zijn, wordt er niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt verbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Steeds die verschillen. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat zich leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardig bent aangenomen. Want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Wat zien we hier? Dus in Christus worden we niet meer veroordeeld. Er is geen veroordeling meer. Er zijn een aantal liedjes in de opwekkingsbundel die ik niet zing. Want ik ben een mens zondig en onrein. Ik zing hem niet meer. Als ik namelijk dat zing, dan ontkracht ik het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Want daar heeft hij mijn zonde gedragen. daar heeft hij mij schoon gewassen. En vervolgens zeg ik dat ik vies ben. Ik vind hem raar. U mag hem gewoon zingen hoor, maar dit is een beetje hoe ik eraan denk. Er is geen oordeel meer. God ziet ons in Christus aan, heb ik hierbij gezegd. Hij ziet dus niet wat we gedaan hebben, hij ziet alleen het bloed van de Heer Jezus. Woont de geest van God in ons en laten we ons leiden door de geest. We zijn dus gericht op wat de geest wil. Ik heb net gelezen, dat is leven en vrede. Door de zonde sterfelijk, maar levend opgewekt door de geest. Zoals de geest Christus heeft opgewekt uit de dood, hij overwon de dood in hem. En in Christus zijn wij dus meer dan overwinnaars. Diezelfde geest die ook de Heer Jezus heeft opgewekt uit de dood, leeft in ons. Door God als rechtvaardigen aangenomen. Rechtvaardig betekent als zonder zonde. En we zijn kinderen van God, zijn erfgenamen. Wij mogen delen in zijn glorie, staat er in Kolossen. Efeze zegt, breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Krijgen wij dus ook de stempel van de Heilige Geest. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met de stempel van het Heilige Geest die ons beloofd is. Zodra je tot bekering komt en christen wordt, krijg je een stempeltje. Yes. Vroeger had je die reclame van Duivis of zo, was dat, zeg maar, dat al die pinda's moesten dan gekeurd worden. Er zat iemand met een heel klein stempeltje. Zo. Oké. Dat doet God ook met ons. Stempel, Heilige Geest, die is van mij. En dat is onuitwasbare inkt. Gaat er niet meer af. Je bent de stempel van de Heilige Geest krijg je. Want God zegt, ik maak alles nieuw. Het is dus belangrijk om te wandelen in diezelfde bestemming, dat we dus in de Heilige Geest hebben. We zijn geheiligd, we zijn erfgenaam, bestempeld, gerechtvaardigd. En er is alleen maar vrijmoedigheid om bij Jezus te komen. En nou is de vraag, als we het hebben, moet alles maar kunnen. Is er dan nog hoop? Zal het ooit goed komen? En het antwoord moet ik u enigszins schuldig blijven. Want dat weet ik niet. En gelukkig maar. Maar in Ezechiël, en Ezechiël is natuurlijk het Oude Testament, en dit is eigenlijk een boodschap aan Gods volk toen, hè, we hebben het over de Israëlieten, maar ik geloof ook dat God een God is van alle tijden. En wat hij toen zei, dat het nog steeds geldt. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Misschien zijn er met jou wel dingen gebeurd die jouw hart hebben gemaakt. Misschien hebben mensen, en dan ook christenen, want christenen zijn net echte mensen, dingen met jou gedaan, of juist niet met jou gedaan, waardoor je zo boos bent geworden en jij jezelf zo wil beschermen, dat je hart versteend is. Ik ga daar niet meer over nadenken, ik laat dit niet meer toe. En dat is begrijpelijk, en dat is eigenlijk ook heel gezond ook, hè, dat je zo omgaat, je wil jezelf beschermen. God zegt hier, ik ga jou een nieuw hart geven, een levend hart. In plaats van steen krijg je een levend hart. Hij wil al die bitterheid en die boosheid en die teleurstelling en die afwijzing wil hij bij je weghalen. Want dat heeft je hart versteend en hij wil jou een levend hart geven. Voor in de plaats. En ik zal jullie mijn geest geven, zegt hij. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Dat is mooi. Ik ga ervoor zorgen, God gaat ervoor zorgen. Ik zal jullie God zijn, staat er. En wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen. En ze zullen zeggen, dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden. Zo'n mooie vergelijking. En ik ben niet heel erg van de pastorale praatjes. En ik ben ook niet van de tegeltjeswijsheid. Ik kan ook niet zo goed tegen. Maar ik vind het een hele mooie vergelijking, want misschien is er in jouw leven, en in mijn leven kan ik alleen maar dat beamen, is er woestenij. En als we kijken naar Genesis, zeg maar, het land was, de wereld was leeg en woest, zeg maar. En hij heeft daar dus een tuin van Eden van gemaakt, zeg maar. En dan in jouw hart, in jouw leven, is misschien woestenij, je bent boos, er zijn mensen bij je weggegaan, je bent verdrietig. Misschien hebben er wel mensen aan je gezeten die van je af hadden moeten blijven. Misschien hebben mensen wel dingen gezegd in jouw vroegere jeugd, dat je nog steeds dwars zit. Waar je nog steeds niks mee kan. Misschien zijn er met jou wel dingen gebeurd die zo ervoor hebben gezorgd dat jij in die ontwikkelingsgebieden waar ik het net over had, zeg maar, je geest, ziel en lichaam, je verstandelijk vermogen, je gevoel, je lichaam, dat er iets gebeurt. Toen ik vroeger jong was en klein was, zei mijn moeder, je bent precies je vader. En mijn vader, dat was de allergrootste die er maar was, volgens mijn moeder. Dus ik dacht, oh, ik ben ook de allergrootste die je kan maar zijn. Je bent dom, zei mijn moeder. Je moet eigenlijk naar de lomschool. Oké, ik ben dom. Iedereen was in boekje 12 van rekenen, ik was in boekje 6, want ik dacht namelijk dat ik dom was. Ik ben nog steeds geen raketgeleerde, maar ik was niet zo dom als dat ik dacht. Er zijn zoveel dingen gebeurd in mijn jeugd. En ik noem dat nu als voorbeeld, want ik weet niks over jullie. Dus ik kan alleen maar mijn eigen voorbeeld geven. Is dat ik toen aan dacht, ik ben niks waard, ik ben dom. Ik ben bedoeld om voor Galgenrad op te groeien. En op school zei het ook, Hans die komt nooit ergens. Maar het is niet waar. Dat is een leugen. Misschien zijn met jou wel dingen gebeurd, hebben mensen dingen tegen jou gezegd, dat kan jij helemaal niet. Waarom denk jij dat jij dat kan? En dus je hart is woest en ledig. En dan gaat God gaat daar een tuin van Eden van maken. Die maakt het weer mooi en alles groeit en bloeit. En dan kom je weer zoals God jou bestemd heeft. En hij heeft je niet bestemd om domme dingen te doen. Hij heeft je bestemd om goede dingen te doen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Jij blijft zitten. Lieve Heer Jezus, lieve Vader God, dank u wel dat u een God bent van liefde en kracht en trouw. Dank u wel, Heer Jezus, dat u een God bent die telkens weer met ons overnieuw wil beginnen. We mogen weten dat we in u meer dan overwinnaars zijn. We mogen weten dat in u, dat er geen veroordeling meer is. Dat u ons heeft gestempeld met uw Heilige Geest. We mogen weten dat u een God bent van liefde en trouw en genade. We mogen weten dat als er woestenij is in ons hart en woestenij is in ons leven, dat u daar een tuin van Eden van wil maken. Heer, we leven in een wereld, en ik hoef het u niet uit te leggen, u weet in welke wereld wij leven, waar er telkens dingen op ons afkomen waar wij niks mee kunnen. Of waarvan wij denken, oh, dan zal het wel zo zijn. Heer, help ons om steeds gericht te zijn op u, op uw woord, op uw Heilige Geest. Dat u ons leidt, Heer, dat we niet vallen in die verleidingen van die wolven in schaapskleren, maar dat we mogen zien dat we, als we gericht blijven met geheel ons hart en geheel ons verstand op u, dat het dan goed gaat komen. Misschien niet met de wereld, maar wel met de rest van ons. We prijzen uw heilige naam tot in alle eeuwigheid. Amen. Dank jullie wel.